Goedemorgen. Doet hij het? Ja. Fijn om hier weer te zijn. Bijzonder als je regelmatig ergens mag komen, dan maak je ook van alles mee in een dienst, in de gemeente. En nou, we mogen hier al een paar jaartjes komen, Ella en ik. En nou, dan maak je dus ook van alles mee. Soms word je deelgenoot van mooie getuigenissen. Soms hoor je prachtige verhalen. Soms word je ook in het pastoraat deelgenoot van wat diepere dingen, verdrietige dingen soms. En dan komt het dus ook voor dat je in één keer mee mag maken dat er kinderen worden opgedragen. Geweldig. Ja, Thijs en Zaar, hè? Had ik dat goed begrepen? Ja, dat zijn tenminste ook namen die ik kan begrijpen. Dat is ook prettig. Thijs en Saar, geweldig. Ja, en dan krijgen ze van die geweldige beloftes mee uit Johannes. En dat is waar ik over wil gaan spreken, Johannes. En het laatste lied wat we met elkaar zongen, dat ging over het evenbeeld te worden van uw zoon. Neerknielen in ootmoed voor de hoog verheven troon. Met heel ons wezen en ons verstand. En vooral dat zinnetje, evenbeeld, om het evenbeeld te worden van uw zoon, daar zou ik graag vanmorgen met u over willen spreken. De zangleider bad ook ergens halverwege de zangdienst, wij willen op u gaan lijken. En toen dacht ik, ja, daar gaat het eigenlijk ook over vanmorgen. Voordat ik verder daar met u op wil ingaan, wil ik eerst graag een zegen vragen. Heer, ik dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn en dat we uw woord mogen openen en dat we na mogen denken inderdaad over wat dat betekent om op u te gaan lijken. En na mogen denken over die vraag wat het betekent om werkelijk een evenbeeld te worden van u, Heer Jezus. Heer, het zijn van die grote woorden als we dat zingen, om het evenbeeld te worden van uw zoon. Heer, fantastisch, geweldig, ook iets om naar uit te zien, om ons naar uit te strekken. Heer, maar het is ook nogal wat. Want daar zit zoveel in dat lijken op Jezus. Heer, en zo bid ik dat we vanochtend daarover na mogen denken en dat u tot ons hart spreekt. Niet dat het mijn woorden zijn of allerlei geweldige gedachtes of zo. Heere, maar het gaat erom dat we in uw woord u mogen ontmoeten. En ook bemoedigd worden door u, om u te volgen. Heere, dank u wel. Zo vraag ik u zegen erover in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met u lezen een gedeelte uit Johannes. En dan duiken we in een week in de wereldgeschiedenis die we allerlei namen ook gegeven hebben. De stille week, de heilige week, De laatste week, nou noem alles maar op. We zijn nog niet zo ver, hè? Pasen komt eraan. We zitten nu in wat we dan ook wel noemen de vaste tijd. Maar ik wil graag met u gaan naar die laatste week van het leven van Jezus. En dan specifiek dat laatste moment als hij met zijn discipelen, met zijn vrienden aan tafel gaat. Ze gaan samen eten. En we hebben dat later genoemd het laatste avondmaal. Het laatste maal. En het is die periode dat het nog geen Pasen is. En het Pesachfeest komt eraan. En dat is die laatste avond die Jezus doorbrengt met zijn vrienden, met zijn discipelen. Hij weet wat er gaat komen. Hij weet wat er gaat spelen. Hij weet welke weg er voor hem ligt. En dan is hij met hen in gesprek. En we gaan lezen vanuit Johannes 13. Johannes hoofdstuk 13. Ja, en ik lees met u vanaf vers 1. En ik heb het gelezen, ik ga graag met u lezen vanuit in dit geval de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling. En ik lees vanuit Johannes hoofdstuk 13 vanaf vers 1. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet om Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou keren, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen." "O nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Maar toen Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen," antwoordde hij, "Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd." Typisch Petrus, zou ik bijna willen zeggen. Hierop zei Jezus: "Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt." Als we dan even kijken naar dat laatste stukje, zo zou je misschien ook de preek kunnen noemen: van dienen word je gelukkig, van voeten wassen word je gelukkig. Ja. Een apart verhaal. Als u in de kerk bent opgegroeid, dan herkent u het verhaal misschien wel. Maar hier is Jezus, de Zoon van God, die ook zegt in dit stukje: "Ik ben van God gekomen en ik ga weer naar God terug." Zo wordt het beschreven. Jezus die ook niet ontkent wie hij is in dit gedeelte. Jezus die ook alle, ja, ik zou bijna willen zeggen, erkenning geeft aan zijn eigen afkomst, waar hij vandaan komt, bij God vandaan, terugkerend op weg naar God terug. Herkent en erkent daarin ook zijn autoriteit en zijn gezag en zijn almacht, wie hij is als de Zoon van God, als de mens, het mens geworden woord, het vlees geworden woord, zeggen we dan altijd. Hij doet daar niets aan af. En dan gaat hij staan, tijdens de maaltijd staat er, hij staat op en dan gaat hij de voeten wassen. Voeten wassen in die tijd, dat was de taak van een van de slaven. En meestal was het de slaaf onderaan het rijtje. Dus het was het de minste, zullen we maar even zo zeggen. Het was het meest nederige werk wat je als slaaf opgedragen kon krijgen. Als onze gasten straks binnenkomen, als ze aan tafel zitten en ze hebben nog geen voeten gewassen, dan ga jij eerst van hen allen de voeten wassen. En dat was het klusje voor de minste. Het was het meest nederige werk wat je kon doen. En dan gaat Jezus dat doen. En dan moet je je voorstellen, dan moet u zich voorstellen, dat lezen we in het Lucas-evangelie, dat zijn vrienden, dat die discipelen aan dat maal met elkaar hadden geredetwist over wie de meester zou zijn. Wie het beste plekje zou krijgen, om het zomaar eens even te zeggen. "Heer, mag ik bij u heel dicht bij u zijn?" Als we straks in de hemel zijn, dan wil ik wel heel graag vooraan zitten. Ik wil graag dicht bij u zijn. Ik wil toch wel eigenlijk een belangrijk plekje, want ik wil u wel goed kunnen zien. Nou, ik hoop vooral dat u mij goed ziet. Wie is de meeste? Wie krijgt het mooiste plekje? En dat vragen ze aan de persoon die dus even later in diezelfde maaltijd de voeten van hen gaat wassen. Probeer u zich eens voor te stellen wat daar gebeurt. Heb je net zitten bakkeleien over wie de meeste is? Wie misschien wel de Heer is? Nou, de Heer, dat is de Heer. Maar vlak daaronder, daar kom ik. En dat plekje wil ik ook wel graag verzekeren even bij hem. Wilt u even tegen mij zeggen dat ik degene ben die vlak onder u komt? En dan gaat hij de voeten wassen. Het minste werk wat je kunt doen, dat gaat hij doen. Hij gaat de voeten wassen. Wat willen we zijn? Ja, we willen uw evenbeeld worden, Heer, hebben we net gezongen met z'n allen. En we willen neerknielen in ootmoed voor de hoogverheven troon. Ja, dat is ook zo. En dat menen we ook. Dat menen we ook van harte. En dat is ook belangrijk om dat soort dingen te belijden. Maar wat voor beeld hebben we daarbij? Als we neerknielen voor die hoogverheven troon waar de schepper van hemel en aarde op zit en wij mogen daarvoor neerknielen. Heeft u dan een ereplekje voor uzelf gereserveerd vlak voor de troon? Ongeveer op een meter afstand? Nou, moet je dat nou zo zeggen? Nou, zo zit ik in elkaar hoor. Ja, dat kan ook. Maar ik wil wel heel graag een belangrijk plekje. En dan zegt God, dan zegt Jezus hier, oké, ik ga jullie de voeten wassen. En dat is natuurlijk, ja, dan krijg je die hele lastige vraag, wat willen we zijn? Dienaar, Heer, Meester, of willen we de dienende zijn? Ja. En dat zit hem ook niet in wat we allemaal voor de Heer doen, hè? Het zit hem ook niet in welke plek die we hebben in zijn koninkrijk. Het zit hem ook niet in wat we in de gemeente mogen doen. Dit heeft alles te maken met je binnenste. Dit heeft te maken met je identiteit. Ik heb het een aantal keren mee mogen maken in gemeentes dat er letterlijk voeten werden gewassen. Schrik niet, dat ga ik niet doen hoor hier zometeen. Maar ik heb het wel een paar keer meegemaakt. En in allerlei verschillende omstandigheden. In allerlei verschillende situaties. Maar ik heb het een paar keer mee mogen maken dat bij het avondmaal werd er ook voeten gewassen. Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik dat voor de eerste keer meemaakte, voelde ik me dood ongelukkig. Echt waar. Dood ongelukkig. We werden in een rijtje gezet, tegenover elkaar. En tussen ons in stond zo'n bakkie, waar we de vaat in doen. Hè? Of tenminste, als je geen vaatwasser hebt, dan doe je nog de vaat in zo'n plastic bakkie. Die stond tussen ons in. En ik mocht ook niet kiezen tegenover wie ik ging zitten. Ik werd tegenover iemand gezet. En wat er dan gebeurt, dat zit vooral van binnen. Want je weet natuurlijk in je hoofd wel, ja, dit staat in de Bijbel. En mijn Heer heeft dat voorgedaan. En hij bediende zijn vrienden, hij bediende zijn knechten in het wassen van hun voeten. En dan worden we hier letterlijk in deze situatie uitgedaagd, want zo voelde het voor mij, om de voeten van die ander te wassen. Alles van binnen in mij kwam in opstand. Het had te maken met, nou, mijn trots en mijn eer. Dan moet je je schoenen uitdoen. Je moet je sokken uitdoen. En dan hoop je maar, hè? Daar kunt u zich van alles bij voorstellen. Alles, je krijgt het gevoel alsof je totaal in je niksie staat. Dan gaat het alleen nog maar om je sokken, hè? En je moet je voeten in dat bakje leggen. En dan tegenover je zit iemand die bukt zich. En die gaat met in dit geval zijn handen, jouw voeten wassen. Het komt enorm dichtbij. En dat is het ongemakkelijke ook vaak in deze situaties. Het komt zo dichtbij dat we niets meer achter te houden hebben. En ik zal u eerlijk vertellen, de tweede keer dat ik dit meemaakte was in een situatie dat ik echt dacht van nature zou ik deze persoon never nooit uitgekozen hebben. Het was een hele armoedige situatie. Het was allemaal ellende. En de voorganger in die gemeente zei, we gaan elkaar de voeten wassen. Ik dacht, oh nee. En het was zo arm. En niet om daar nou een raar plaatje van te schilderen, maar om te laten zien wat er gebeurde. Er zat iemand tegenover mij, die was zo arm. Zo en zo arm, had geen eten, had niets om zichzelf te verzorgen. Ook niet om zichzelf te wassen. Hij was in en vies. Hij kwam zo van de straat. En hem moest ik de voeten wassen. Ja, dat doe je als christen, zeg je dan, hè? Nou, ik moest heel wat bergen over, hoor, in mezelf. Want, ja, wat je aantreft op dat moment waar je tegenover wordt gezet, was in die zin, wat wij zouden zeggen nu, ja, hier mag wel wat verzorging plaatsvinden. En toen dacht ik na afloop, oh. Hoogmoed en trots worden getriggerd op het moment dat je bijna geraakt wordt in je intimiteit op dat moment. Want dat is het. Op een of andere manier komt het heel dichtbij. En dan, maar jij komt ook dicht bij die ander. En ineens realiseer je je, wat heb ik nou voor die ander? Want dat zit, woorden hebben geen zin, hè? Totaal geen zin. Het was in dit geval ook nog in het buitenland, dus die persoon kon me ook echt niet verstaan. Wat heb ik nou te bieden? Nou, ik ben heel schuchter, maar wat, een beetje kijken hoe ze dat deden. Dus, nou, schuchter ook maar wat begonnen. Eerst doe je dan heel voorzichtig wat, een beetje spatjes, weet je wel. Nou ja, hup, hup, hup. Nee, dat werd duidelijk, zag ik, flink die voeten werden gewassen. Nou, ik denk, goed, oké. Ik doe het. Op het moment dat ik het deed, gebeurde er iets in die ander. En het was niet mijn verdienste hoor, echt niet. Maar de oogjes gingen omhoog, de ogen gingen open en ze gingen stralen. Ik dacht, wauw, kijk mij hier nou zitten met mijn grote mond. En wat er gebeurde was, denk ik, ik kon dat niet navragen bij die persoon, maar ik denk dat die ander echt werd gediend. En niet door mij hoor, want van binnen ging er van alles heen en weer in mijn hart. Ik geloof dat Jezus zo genadig was, dat hij door mij heen het voor elkaar kreeg dat die ander werd gediend. En toen ben ik heel anders gaan nadenken over dit gedeelte. Want het is natuurlijk heel, je kent het gedeelte, je weet het, je ziet het ook voor je. Vroeger hadden we natuurlijk altijd van die plaatjes op de zondagschool. Jezus waste de voeten van zijn discipelen. Dat zag er ook altijd schitterend uit natuurlijk, heel mooi, aan tafel. En dan waren er, nou, het zag er allemaal prachtig uit. Maar in de praktijk is het vaak anders. En ik werd heel erg teruggeworpen op mijn eigen trots en mijn eigen hoogmoed, dat ik mezelf moest vooroverbuigen om die ander die vieze voeten aan te raken, te wassen en daarmee bezig te zijn. En andersom was nog ingewikkelder. Die ander had dus ook iets voor mij. Dat vond ik nog veel lastiger. En dat zien we ook gebeuren bij Petrus. Ik snap Petrus ook veel beter. Petrus zegt, ja nee, u gaat mij niet de voeten wassen. En dat is trots en hoogmoed. Dat lijkt natuurlijk heel mooi, want hij zegt, u mij de voeten wassen, Nooit niet, tot in de eeuwigheid niet, zeggen andere vertalingen. We hebben net gelezen uit de NBV, maar als je naar andere vertalingen kijkt, Petrus die zet er nogal kracht achter, dat gaat niet gebeuren. Dat gevoel van binnen. En dat lijkt natuurlijk heel mooi, want u bent de Heer, u bent meester, u bent... Maar ik denk dat er bij Petrus iets anders onder zat. Hij vond dat ook lastig, om aan zichzelf ontdekt te worden door de meester. Hoogmoed en trots, zo heb ik het opgeschreven. Hoogmoed en trots kunnen niet verdragen dat de meester, de zoon van God, zich zo diep vernederde, moet vernederen. En voor wie? Ten behoeve van Petrus. Petrus moest toegeven dat hij het nodig had dat Jezus hem bediende. Ik moest toegeven dat ik het nodig had dat die persoon uit de diepste ellende waar die ook maar vandaan kwam, mij moest dienen. Die persoon kon mij iets geven namelijk. Het gaat er niet om dat hij mij diende, maar dat hij mij iets kon geven in dat dienen. Ik had dat nodig. En om dat toe te geven, dat ik een ander nodig heb, en dan ook nog zo iemand waarvan je denkt, ik heb die persoon nodig. Om de ontmoeting te hebben met de liefde van God de Vader. Het is makkelijk om mensen te ontmoeten en lief te hebben die helemaal keurig precies bij je passen. Dat is niet zo moeilijk. Als mensen allemaal hetzelfde denken, allemaal hetzelfde doen, dezelfde gedachten hebben, dezelfde theologie misschien zelfs wel hebben, dat is makkelijk. Dat is heel makkelijk. Maar nou stinkt iemand, nou is iemand niet om aan te zien, nou is iemand hartstikke arm, hij is het absoluut niet met je eens. Kortom, allerlei redenen om te zeggen, nou daar loop ik met een grote boog omheen en die heeft jou iets te geven. Nou, dat is lastig. Ik vind het lastig, laat ik het zo zeggen. Ik ben natuurlijk de enige die er last van heeft. Dus misschien is het ook, ja, valt het ook allemaal wel mee? Nou, ik weet het niet. Petrus snapt dus eigenlijk niet dat die vernedering, die voetwassing van Jezus, dat hij dat nodig heeft. Er ontstaat ook een leuk gesprek, hè? Jezus zegt tegen Petrus, ja, je begrijpt het nu nog niet. Later zul je dat wel snappen. Nou, er zijn allerlei ideeën over. Mensen zeggen dan, ja, dat heeft dus te maken met straks als de maaltijd voorbij is, dan begrijpt hij het wel. Of straks in het leven hierna, dan gaat Petrus wel begrijpen wat hij bedoeld had. Ik denk persoonlijk dat Jezus bedoelde dat Petrus het ging begrijpen op het moment na de dood en opstanding van Christus. En dat hij door het werk van de Heilige Geest, de inwoning van de Heilige Geest, toen ging begrijpen wat er werkelijk aan de hand was. Want die voetwassing was nog maar het begin van de vernedering van Jezus. Het past in een groot plaatje. Het past in een geheel. Dit is, wij noemden dat vroeger Witte Donderdag of Stille Donderdag. Of, nou goed, waar je ook maar vandaan komt, dan weet je wat ik bedoel. Dit was het begin. Hierna krijg je dat prachtige gesprek van Jezus met die discipelen over echte liefde. Kijk, ik heb ze opgeschreven. Het huis van de Vader, de belofte van de trooster, de wijnstok, haat van de wereld, het werk van de trooster en tot slot dat prachtige hoge priesterlijke gebed. En daarna gaan ze naar de hof van Gethsemane. Maar hier begint het. Hier begint het lijden. Hier begint de vernedering van Jezus. En waar begint hij? Bij het dienen van zijn discipelen. Daar start de vernedering. En ik denk dat Jezus dat bedoelde toen hij tegen Petrus zei, je snapt nog niet wat er aan de hand is. Dit is nog maar een stukje. En dan zegt hij iets tegen Petrus en dan reageert hij typisch op zijn Petrus, zou ik bijna willen zeggen. Ja, maar als ik jou de voeten niet was, dan kun je ook geen deel aan mij hebben. Oh, dan maar alles. Boom. Hoofd, handen, alles. Klets, Petrus. Nee, zeg Jezus. Dat is nou ook weer niet de bedoeling. Dus Petrus, die zit als het ware nog op die menselijke lijn. En terwijl Jezus op een hele andere lijn zit, die te maken heeft met het grote geheel van zijn verlossing. Die voortkomt uit zijn vernedering en uit zijn dienstbaarheid. Die uiteindelijk ten diepste zijn climax vond in de dood aan het kruis. Ja, en ik heb, het is bijzonder als je dan naar het antwoord van Jezus kijkt. Jezus antwoordde en zeide tot hem, ik lees even vanaf vers 7. Wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Nou, dan krijg je die reactie hè, van Petrus, dan alles maar. En dan zegt Jezus, wie gebaat heeft, vers 10, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein en gij lieden zijt rein, doch niet allen. Gij hebt geen deel aan mij. En dat is waar Petrus op aansloeg. En dat begrip deel hebben aan, als je kijkt naar de vertaling, dan komt die term eigenlijk al uit het oude Israël. Het deelgenoot zijn in het Israëlitisch denken, in het Joodse denken, dan had dat te maken met, wij hebben samen deel aan iets, het is van ons beiden. En dat is wat Jezus hier aanspreekt. En daarom reageert Petrus ook vrij heftig, want hij herkent dat natuurlijk. Ik wil graag delen met Jezus. En wat zegt Jezus nu tegen mij? Dat gaat niet gebeuren als ik jou niet de voeten mag wassen. Zo. Dat is heftig. Daar schrikt hij van. Daar schrikt hij van. En het staat nog sterker. In het Griek staat daar zelfs, dan hebt gij geen deel met mij. Wij hebben dan vertaald in, gij hebt geen deel aan mij en al die andere vertalingen. Maar er staat werkelijk dat Jezus dus zegt, je hebt geen deel met mij, als je dat niet toestaat. Dus als je ook dat grote verhaal van dat sterven en lijden en opstaan en uiteindelijk die opstanding en de hemelvaart, als je dat niet laat gebeuren als een dienst aan jou in je leven, zegt Jezus, dan heb je geen deel met mij. Zo, dat is heftig. Dan wordt het ineens een evangelisatietekst. Dan gaat het niet meer alleen over Pasen. Natuurlijk, het gaat over Pasen. Het gaat over het naderende feest van het Pasen, maar ook wat er gaat gebeuren met de Heer Jezus. Maar hij zegt hier, als deze dienst die ik aan jullie wil geven, tot en met het einde, tot en met de kruisiging en de opstanding, als je dat niet voor jou van toepassing laat zijn, dan heb je geen deel met mij. Ja, maar waar hebben we dan deel mee aan? Aan mee, hoe zeg je dat? Ja, zoiets. Romeinen 8 vers 17 zegt, prachtig stukje en we kennen hem meestal ook wel. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, komt-ie, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Wauw. Dat is mooi. En dan komen we ineens op dat plekje die God voor ons heeft bedoeld. Dat plekje van die verheerlijking. Dat plekje van thuiskomen bij hem. Dat plekje van deelgenoot zijn met Jezus. Fantastisch. Alleen daar zit dus voor die hele bijzondere, ik zou bijna willen zeggen, symbolische gedachte. We moeten gereinigd worden. We moeten gewassen worden. En dat kun je dan doortrekken naar, ja, wat ontstaat er dan? Uiteindelijk ontstaat dan die gemeenschap met God. En dat wassen en dat reinigen, dat was in die zin ook niet vreemd. Dat herkende Petrus ook wel. Ze kenden natuurlijk die rituelen en die wassingen. Dat kwam regelmatig voor. Dus toen Jezus dat op zo'n manier zei, toen dacht hij, dan maar alles. Dat ken ik. Dat is goed. Wassen is goed. Dan maar alles wassen. Alleen hij herkende op dat moment nog niet die hele symbolische waarde waarin Jezus zegt, ja maar dit is nog maar het begin, Petrus. Dit is het begin van mijn vernedering. En het eindigt op het moment dat ik opsta uit de dood. Wat een geweldig iets. En zo komt die voetwassing in een hele andere, ja, ik zou bijna willen zeggen, context te staan, die alles te maken heeft met het dienen van Christus. Het dienen. En als we dan zingen, ik wil het evenbeeld worden van Jezus, dan komt zo'n tekst heel dichtbij, hè? Dan is de vraag dus in dat evenbeeld worden van Jezus, oké, Heer, ben ik bereid om de voeten van een ander te wassen? En niet altijd letterlijk, want het is maar net wat je gewend bent en in wat voor dienst je komt of wat voor kerk. Maar dat voeten wassen van Jezus heeft alles te maken met het dienen van een ander. En durven we dat ook concreet te maken? Daar bedoel ik mee, wordt het ook zichtbaar dat we dienende mensen zijn? Of zijn we toch bezig met het plekje, het belangrijke plekje? Ben ik de meeste of is hij de meeste? Wie mag waar zitten? Voeten wassen is dus ook elkaar concreet dienen. Het gaat niet alleen maar letterlijk om dat wassen van de voeten. En dan sluit Jezus af, althans in dit gedeelte van dit gesprek, met een prachtig gedeelte. Dat is vers 17. Johannes 13, vers 17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Dat is leuk, hè? Daar zitten drie dingen in. Onze gevoelens, onze emoties, onze gedachten. Dus wat we weten, ons denken, maar ook wat we doen. Het resultaat van ons doen is hier gelukzaligheid. Dat is apart, hè? Meestal wachten we tot we ons goed voelen en dan gaan we iets doen. Het is hier andersom. Jezus sluit af met, oké, als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Dus we mogen het wellicht weten en ons realiseren deze ochtend, oké, ik ben geroepen om te dienen en niet om te vragen naar de beste plaats. Als ik dat weet, dan word ik gelukzalig, staat daar in de oude vertalingen. Met andere woorden, ik sta bij God in de gunst, want dat betekent het, als ik het dan ook ga doen. Nou, dan kom je bij die bekende teksten natuurlijk, van bijvoorbeeld in Jacobus, geloof zonder werken is dood. Nou, die kennen we allemaal wel. Blijkbaar is het dus ook belangrijk wat we dan vervolgens gaan doen. En het heeft effect op ons welbevinden. Het heeft effect op hoe wij ons, ja, ervaren. En dan zit het niet altijd in heel erg letterlijk goed voelen, maar we mogen weten dat we bij God in de gunst staan. Dat wil niet zeggen dat we dan altijd bij een ander in de gunst staan, maar wel bij God. En dat is uiteindelijk wat Jezus hier laat zien in het dienen van zijn discipelen. Dit is wat Jezus hier laat zien in het dienen van ons. En hij zegt hier, die voetwassing was uiteindelijk het begin van mijn totale vernedering die eindigt met de dood aan het kruis. Maar daar is het niet gestopt. Want hij is opgestaan uit de dood en hij leeft. En dat was uiteindelijk de grote overwinning. Maar het ging door vernedering heen. En dat is een geheimenis in het koninkrijk van God. Dat is een geheimenis in hoe de dingen van God soms werken. Zegen komt heel vaak tot stand door sterven heen. Door afsterven aan onszelf heen. Door vernedering van onszelf heen. Door te buigen voor de almacht van God en vanuit die positie te doen. En in beweging te komen. En dan is daar God zegen. En dan is daar een welbevinden, om het zomaar eens even dat ouderwetse woord te gebruiken. En dan mogen we uitzien ook naar wat God door ons heen in de levens van andere mensen wil doen. En dan mogen we gericht zijn op de voeten van die ander. En dan mag de ander gericht zijn op jouw voeten. En daar iets in betekenen. En dan zijn we met elkaar ook broeders en zusters. Want dan dienen we elkaar. En dan kom je ook niet tekort, hè? Want ik ben gericht op het dienen van de ander. En de ander is gericht op het dienen van mij. Maar het is nooit voor wat hoort wat. Oké, laten we bidden. Heer, ik dank u wel dat we zo na mochten denken over de voetwassing. Heer, we hebben daar allemaal wel ideeën bij en plaatjes bij en herinneringen en gedachten. En misschien zelfs wel gevoelens. Heer, want het is ook zo intiem. Het komt zo heel dichtbij. Het gaat over ons eigen gevoel. Het gaat over hoe ik mij verhoud ten opzichte van een ander. En hoe een ander zich mag gedragen ten opzichte van mij. En welke grenzen ik daar stel. En hoe dat met elkaar omgaat. Heere, help ons daarin. Dat we leren om dienend discipel te zijn. Wat we ook doen, Heer. Welke plek we ook innemen. Het maakt niet uit wat we doen, Heer. Als we het mogen doen vanuit een dienend hart. Dan sluit het aan. Ik zou bijna willen zeggen bij de hartsgesteldheid die Jezus ook had. Dienen, dienen, dienen. Door vernedering heen. Want het ging hem niet om hem, maar het ging hem om de redding van de wereld. Heere, help ons zo om daar boodschappers van te zijn. Dat God zoveel van iedereen houdt, dat hij zijn eigen zoon gaf om de wereld te dienen. Tot in de dood. En dank u wel, Heere, dat u bent opgestaan uit de dood en dat u leeft. En dat u zit aan de rechterhand van God de Vader. En dat u daar voor ons pleit. Dag en nacht. Dank u, Heer. En vanuit die veilige positie mogen we ook weten dat we stapje voor stapje de wereld in mogen gaan om de ander te dienen. En niet op zoek te gaan naar het beste plekje. Heer, u zorgt wel voor ons. U zorgt echt voor ons. Help ons, Heer, om dat ook te geloven en te vertrouwen. In Jezus' naam. Amen.